Ik wil u graag meenemen deze middag naar de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, waar hij min of meer aan het einde van de brief sprekend over de praktische consequenties van het voorafgaande zegt in Filippenzen 3 vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en mijn kroon, staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. Tot zover. Dan zal duidelijk zijn dat de apostel, als hij deze dingen naar voren brengt, toch in de eerste plaats denkt aan zichzelf. Daar moet ik meteen wat bij zeggen natuurlijk, hè. Hij denkt aan zichzelf, omdat hij inderdaad zichzelf tot voorbeeld stelt van de gelovigen. Ik denk niet dat wij dat graag zouden doen, dat we wat dat betreft hem na zouden volgen. Maar in ieder geval, hij stelt zichzelf tot voorbeeld van de gelovigen. Er blijft ook trouwens niks anders over, omdat het nou eenmaal zo is dat de gelovige niet onder enige wet leeft. De gelovige kent geen specifieke voorschriften waaraan hij zich heeft te houden. De gelovige kent alleen in onze dagen tradities, maar dan in de Bijbelse zin van het woord. Dat wil zeggen, die dingen die overgeleverd zijn. Dat betekent het woord traditie trouwens ook. Alleen soms worden ons dingen overgeleverd die op zich niet Bijbels zijn. Maar de gedachte is natuurlijk dat de dingen die de Heer bekendgemaakt had aan zijn discipelen, dat diezelfde dingen later, toen zij apostelen geworden waren, zouden doorgegeven worden, overhandigd worden, zouden dus aan de gelovigen. En dat heet traditie. Ik zeg altijd, traditie, die kun je makkelijk onthouden, er zit het Engelse woord trade in, en dat is handel. Het veronderstelt dus inderdaad dat het overhandigd wordt, doorgegeven wordt. De apostel spreekt er ook dikwijls over, ook op andere plaatsen. Als hij zegt, zelf heb ik u ook overgeleverd, degene ik zelf ook ontvangen heb, enzovoorts. Hè. Of dat gij houdt de inzettingen die gij van mij gehoord hebt, of die ik u overgegeven heb. Want de gelovigen maken deel uit van een gemeente die rijk is aan traditie. Niet menselijke traditie, begrijp me goed, maar aan dat wat God heeft overgeleverd door de zijnen. En die lijn mag dan een lijn zijn van overlevering van 19 eeuwen misschien. In zekere zin is het dat ook, hoewel dat voor weinig bekend is, denk ik. Maar het doet er ook weinig toe. Maar het is het wel, het is inderdaad generaties lang doorgegeven. Maar bovendien is de lijn toch ook aan de andere kant veel korter dan 19 eeuwen, omdat we natuurlijk in de schrift direct te maken krijgen met de levenswijze van de Heer Jezus en de apostelen en zelfs de apostel Paulus in het bijzonder, zodat we van hen leren, uit hun levenswandel leren, hoe een gelovige zou leven onder de omstandigheden, hoe hij het hoofd zou bieden aan de omstandigheden waarin hij terechtgekomen is op een of andere wijze. Want dat is wat hier in Filippenzen inderdaad naar voren gebracht wordt. Niet alleen in Filippenzen natuurlijk, maar in ieder geval wel in het schriftgedeelte wat wij hier nu voor ons hebben. En breder wilde ik het nu maar niet noemen. Vandaar dan ook dat de apostel niet alleen hier, maar op vele andere plaatsen woorden van gelijke strekking bezigt en zegt, Filippenzen 3 vers 17, wees mede mijn navolgers, broeders. Niet mensen, maar broeders. Hè? Wees mede mijn navolgers, broeders. Als we namelijk net als Paulus zijn wedergeboren tot een levende hoop, omdat wij geloven dat Jezus is de Christus, weet u nog, hè? Dan zijn we immers wedergeboren, we kinderen van God geworden. Wel, als dat zo is, dan zijn wij daarin navolgers van Paulus, en omdat we niet alleen zijn, zijn we dus mede navolgers van Paulus. Er zijn er namelijk gelukkig meer. Er zijn er meer dan wij alleen. Maar de apostel Paulus roept dus de gelovigen, en hier is bijzonder de Filippenzen op, om navolgers te zijn van Paulus. Niet, dat zegt hij uiteraard niet uit hoogmoed, maar eenvoudig zegt hij dat vanwege de bediening die hem gegeven is. Wij denken er misschien niet bij na, maar zelfs bijbelse begrippen als herder, zelfs leraar, maar ook vooral voorganger of voorstander, want zo heet het soms ook. Dat zijn begrippen die hun betekenis ontlenen aan dit verschijnsel. Namelijk dat iemand voorop gaat, dat iemand nagevolgd zou worden. Als de Heer Jezus genoemd wordt als de grote voorganger, als de grote herder, herder de schapen en de grote opziener enzovoorts, dan ligt daar meteen de gedachte achter, want die ligt er aan de grondslag eigenlijk, dat de Heer zelf ons een voorbeeld heeft nagelaten. Als u wil weten namelijk hoe een gelovige leeft of zou leven, dan vindt u het voorbeeld daarvan, het grote voorbeeld daarvan, in het leven van de Heer Jezus zelf. En dat is precies wat hier in Filippenzen uiteen wordt gezet. Ik dacht dat ik er vaak genoeg over gesproken had, en vaak genoeg verwezen had naar Filippenzen 2, waar immers gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus ons voorbeeld is, beter nog, dat Christus Jezus ons voorbeeld is, die in de gestalte is God zijnde, zichzelf heeft geledigd en vernederd in de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en daarom vervolgens uitermate verhoogd werd. Dat is de weg van de gelovigen. Nee, dat hij zich onderwerpt aan Gods wil. Niet dat hij zich in een cel opsluit en zichzelf met zwepen slaat of laat slaan. Sommige mensen denken dat, hè. Die denken, als we nou maar veel lijden, zal de Heer wel een welbehagen aan ons hebben. En aangezien er niks op ons afkomt waardoor wij lijden, zullen we onszelf enig lijden aandoen. Ik nam nu een duidelijk voorbeeld. Ik hoop tenminste dat het een duidelijk voorbeeld is. Want er zijn tot vandaag aan de dag mensen die inderdaad zich opsluiten, letterlijk, en die zich afzonderen van de wereld, dat ook als lijden bewust ondergaan, en zeggen dat dat zo belangrijk is, omdat als ze hier lijden, zullen ze in de toekomst met de Heer verheerlijkt worden. Misschien. Dus daaraan doen ze zichzelf deze dingen aan. Kwellen zichzelf. Komt trouwens in alle godsdiensten voor, waaronder het christendom. Nee, dat hoort allemaal in het rijtje thuis. Ja, alle godsdiensten waaronder het christendom, jazeker. Dat komt overal voor. Wel, dit is een heel opvallend voorbeeld natuurlijk, maar het doet zich ook veel subtieler voor uiteraard. Hè? Maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat alle lijden, alle vernedering die een mens ondergaat, ook inderdaad, of die een gelovige ondergaat, zo bedoelde ik het te zeggen, dat dat ook inderdaad verwisseld zal worden voor heerlijkheid, want dat is niet waar. De schrift zegt, zo wij met Christus lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Voor zover lijden het resultaat is of het gevolg is van onze vereenzelviging met hem, voor zover het een lijden is als gelovige en vanwege geloof en vanwege leven naar het geloof, dan staat daar tegenover de heerlijkheid die ook aan ons, net als aan Christus, geopenbaard zal worden. Dat is dus het voorbeeld wat ons wordt voorgehouden. Kijk, de mens in het algemeen leidt. De mensheid in het algemeen leidt. Deze niet geloofde, gaan die straks naar huis zetten, de televisie aan, kan niet schelen welke zender, dan komt hij gauw genoeg achter. Dat wil men ons wel vertellen. Maar als u denkt dat dat lijden allemaal gecompenseerd wordt in de toekomst, door de heerlijkheid die zal geopenbaard worden vanaf de troon van God, dan hebt u het mis, want dat is niet waar. Wat een lijden de mensen zelf aandoet, of elkaar aandoet, wordt daarmee niet gecompenseerd uiteraard. Daar kun je moeilijk beloning voor ontvangen. Maar voor zover een lijden een gevolg is van een vereenzelviging met Christus, voor zover het een gevolg is van de onderwerping aan zijn woord, voor zover het is een lijden met Christus, voor zover het dat is, zullen we ook met Christus delen in zijn heerlijkheid. Nou, dat is wat de gelovige wordt voorgehouden, in eerste plaats in het leven van de Heer Jezus zelf. Die leed en deze weg, sommigen noemen dat de onderste weg, hè, die deze weg ging en daarom uitermate verhoogd werd. Hier in Filippenzen 2 wordt het zo geleerd. Maar het is ook de weg van vele gelovigen geweest in de Bijbel die ons ook prompt tot voorbeeld gesteld worden. En het was natuurlijk ook de weg die de apostel Paulus gegaan is. Ik weet niet of we daar oog voor hebben, maar als we de geschiedenis van de apostel Paulus volgen, dan vinden we hem weliswaar eerst als de veelbelovende jongeling. Volgens sommigen is hij dat altijd gebleven, maar dat is natuurlijk lastig, hè. Maar een veelbelovende jongeling in het jodendom bedoel ik, hè. Ja, beloofde heel wat te worden. Maar toen het eenmaal zover was dat er wat van terecht zou komen, maakte hij een 180 graden zwaai. Hè? Hij ging ineens de andere kant op. Hij bekeerde zich namelijk tot de Heer, hè. Hetgeen ongebruikelijk was. En toen werd hij prompt, binnen korte tijd eigenlijk, werd hij van een vervolger van de Heer Jezus, werd hij zijn belangrijkste apostel. Apostel van Christus Jezus. Jazeker. De man met grote gaven, een grote roeping, die de hele toenmalige wereld zo ongeveer bereisde en daar het evangelie bracht. En overal gemeenten stichten op zijn diverse zendingsreizen. Daar kwam ik altijd weer terug naar, met lichtbeelden, dat weet je waarschijnlijk en zo. Er stond ook altijd die brieven rond. En, nou goed, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, dat was dus heel wat. Maar als we de geschiedenis van de apostel Paulus volgen in de Bijbel, dan zullen we zien dat die lijn volgens deze menselijke redenering die we nu al een tijdje volgen, dat volgens deze lijn zijn carrière in dalende weg was ingeslagen. Dat wil zeggen, zo tegen het eind van zijn leven was hij nauwelijks of zelfs helemaal niet meer welkom in die gemeenten die zelfs door hemzelf, door zijn eigen arbeid voor de Heer gesticht waren. Zo ging dat. En er wilde niemand meer naar hem luisteren. Dat wil zeggen, het ging helemaal de andere kant op. En eerst werd hij vervolgd door het jodendom, toen hij zich namelijk tot de Heer Jezus Christus bekeerde, toen werd hij vervolgd door het jodendom, later werd hij min of meer vervolgd en toch zeker veracht door de geloven, door de christenen wel te verstaan. Nou, hoe dat ook zij, het is in ieder geval een weg van vernedering geweest voor de apostel Paulus. Dat blijkt duidelijk uit de geschiedenis van de apostel Paulus, die in de Bijbel in ieder geval eindigt in de gevangenis, en die aan de andere kant te volgen is in de uitlatingen die hij doet in zijn brieven, en met name dan in de laatste brieven die wij van hem hebben. Zo optimistisch als het naar de mens gesproken is in het begin, zo pessimistisch, om niet te zeggen cynisch, is het zelfs aan het eind van zijn loopbaan. Naar de mens geredeneerd, zeg ik nog steeds hoor. Er zit natuurlijk nog heel wat anders achter. Want voor de apostel Paulus zelf, persoonlijk, zag het er nu natuurlijk heel anders uit. Hij verloor de moed niet. Gelukkig niet. Een gelovige mag dat ook nooit. Kan dat ook nooit. Om de eenvoudige reden dat een gelovige niet bezig is met het maken van een carrière. Hij is ook niet veelbelovend. Hij belooft nooit wat trouwens. Nee, een gelovige is erfgenaam geworden van de beloften die God gedaan heeft. Er is maar één die veelbelovend is, dat is de Heer Jezus zelf, of dus God zelf, die beloften doet in Christus. Wij zijn erfgenamen geworden van die belofte door geloof. Wij zijn niet veelbelovend, God is veelbelovend. Zie? En als wij niet veelbelovend zijn, kan het ook niet op een teleurstelling uitlopen. Toch? Of in eenvoudige woorden te gebruiken die je meer gewend bent. Als het niet in onze eigen kracht is, maar in de kracht van God. Die kracht die hier ook genoemd wordt. De werking namelijk waarmee je alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dan kan het nooit op een debakel, een fiasco. Dat moet een Nederlands woord zijn. Op een mislukking vooruit uitlopen. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Het is Gods kracht. Dat is ook wat Paulus inderdaad zo tegen het eind van zijn loopbaan zei. Dat Gods kracht in zwakheid, en meer speciaal in zijn persoonlijke zwakheid, volbracht zal worden. Dat is wat God hem beloofd had. Het was niet de veelbelovende jongeling, die een wereldgodsdienst stichtte of zoiets. Want u weet, daar heeft hij ook al de schuld van gekregen. Nee, mensen die helemaal van niks weten, denken dat Christus het christendom gesticht heeft. Hè? Maar dan moet je wel erg onnozel, onwetend, betekent dat. Dan moet je wel erg onnozel zijn, hè. Dan know je helemaal nog niks, hè. En er zijn anderen die zeggen, nee, het was Petrus. En nog anderen zeggen Jacobus. En bombarderen Petrus dan wel Jacobus tot de eerste grote paus. Het opperhoofd van het christendom. Nee, ik heb er geen nettere woorden voor. En, hè. En daarna heeft men alsnog Paulus de schuld gegeven. Ben u dat vergeten? Dat was heel interessant. Dat was niet zo bar lang geleden. Enige jaren wel. Maar niet zo bar lang geleden. Toen was heel het christendom was in rep en roer. Omdat de een of andere Duitser, uiteraard. Nee, dat is zo. Die had uitgevonden dat. Had hij uitgevonden om het christendom nu onderuit te halen, want dat was nou de bedoeling. Je had uitgevonden dat Christus helemaal niet de oprichter was van het christendom, maar dat het eigenlijk de schuld was allemaal van Paulus. En toen dacht hij daarmee het christendom een flinke slag toe te brengen. Maar ja, wij wisten dat al jaren dat dat zo was, hè. En toch? Ja. Dat wat wij onder christendom verstaan, niet als wereldgodsdienst, maar als de aanduiding van hen die geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, wel dat zij gebouwd werden, gesticht werden om zo te zeggen, of gebouwd werden op het fundament enzovoort, door, ja inderdaad, de apostel Paulus, die dan ook prompt zegt, wees alle mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Zegt hij hier geloof ik niet, hè? Niet letterlijk zo. Nee, hier niet. Maar bij een andere gelegenheid zegt hij dat wel. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik navolger ben van Christus. Dat is inderdaad de bedoeling. Dat we navolgers zijn van hen die ons als gelovigen zijn voorgegaan. Ik bedoel niet zijn voorgegaan in de dood, maar zijn voorgegaan in dat leven uit geloof. Uiteraard. Daarna zijn ze ook voorgegaan, min of meer althans, in de heerlijkheid. Dat wil zeggen, ze hebben het einddoel bereikt. En inderdaad, om de heerlijkheid die hen voorgesteld was, hebben zij, net als de Heer, het kruis gedragen, de schande veracht enzovoorts. Zoals het staat in Hebreeën 12. Maar vandaar dat de apostel Paulus hier met het grootste gemak kan zeggen, wees mijn navolgers, broeders, want was deze Paulus die gegaan was, ook uit zijn land en uit zijn maagschap en uit zijn vaders huis. Nee, zo staat het er niet, maar zo zeg ik het nu, hè. Het was deze Paulus die gegaan was uit zijn land en uit zijn maagschap en uit zijn vaders huis, die Saulus heette, wat geen betekent dat hij verkoren was, net als Abraham dus, en die dus ging uit zijn oorspronkelijke omgeving, milieu mag ik tegenwoordig niet meer zeggen, want dan denkt u dat hij uit de moddersloot kwam, weet u wel. Maar hij kwam uit zijn omgeving, zal ik dan maar zeggen. En hij werd ergens anders neergezet, op een positie waar God hem hebben wil. En God stelde deze Paulus tot voorbeeld. En het eerste wat hij deed, is de naam Saulus laten opvolgen door een andere naam, namelijk Paulus. Hij was nog steeds Saulus, hoor, daar gaat het niet om. De verkorene, dat zegt hij ook steeds. Een geroepen apostel, niet door mijn wil, maar door de wil van God, enzovoort. Soms opende hij daar zijn brieven mee, hè. Zijn briefhoofd, visitekaartje. Paulus, een apostel van Christus Jezus, een geroepen apostel, door de wil van God. Saulus dus eigenlijk. Maar toch inmiddels aangeduid als Paulus, omdat dat niet een vorm is van hoogmoed als hij dat zegt, maar in tegendeel, het is zijn onderwerping geweest aan de roeping waarmee God hem geroepen had, en daarom noemt God hem Paulus, namelijk een kleintje. Want dat betekent Paulus, hè? Eigenlijk betekent, heel letterlijk betekent het tegengehouden. Belemmerd in de groei, zegt men dan erbij. Dus dan betekent het ineens klein. Maar het betekent inderdaad kort gehouden. Hij kon niet doen wat hij wilde. Het begrenst in zijn mogelijkheden. De weg die hij zelf voor zich had, werd afgesneden. God riep hem en belemmerde hem en maakte hem tot een kleintje. Maar als kleintje, als Paulusje dus eigenlijk, hè, was hij het voorbeeld. Is hij het voorbeeld van elke gelovige, omdat geen enkele gelovige het zich kan permitteren zichzelf te zien als groot. Nee, Paulus zegt wel eens waarin ik leef. En dan meteen, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Dat was Galaten 2, dacht ik, de laatste verse. Nou, hoe het ook zij, deze Saulus, die door God verkozen was, werd gemaakt tot Paulus en daarmee tot een kleintje en daarmee tot voorbeeld. Geen hoogmoed, maar nederigheid, maar als voorbeeld voor alle gelovigen. Alleen al die kreet die je tegenwoordig maar al jaren kunt horen van wat heeft 2000 jaar christendom ervan teruggebracht, is wel zo'n giller, ik vind het zo'n giller, hè. Wat had u gedacht dat het ervan terecht moest komen? Wat had het moeten brengen in de wereld dan? Niks. Dus mocht men nou zeggen, het heeft er niks van terechtgebracht, dan zeggen we gelukkig maar. Meen ik ernstig, gelukkig maar. Het was ook helemaal niet de bedoeling. Het was niet de bedoeling dat het groot zou zijn. Daar is het niet voor. Het is immers een verzameling van gelovigen, verzameld uit de wereld, een gelovig overblijfsel. Wij weten van begin af aan, van die 19 eeuwen terug zal ik dan maar zeggen, dat het niet veel zou zijn, dat het niet groot zou zijn en zeker dat het in de wereld niet thuis hoort. En wat heeft 19 eeuwen christendom de wereld gebracht? Nou, vermoedelijk niks, hopelijk niks. Nee, klein. Behoren te zijn. Klein, maar standhoudend door de kracht Gods. Een kleine kudde weliswaar, maar groot omdat de kracht Gods daarin werkt. Niet tot bekering van de wereld, zeker niet tot verbetering van de wereld, ook niet ter ontwikkeling van de zogenaamde christelijke cultuur. Ik heb daar niks tegen, hoor, helemaal niet. Christelijke cultuur is natuurlijk het logische gevolg van de aanwezigheid van christenen hier op aarde. Maar daar gaat het niet om. Integendeel, waar het om gaat is dat gelovigen leren te midden van een vijandige wereld, afgezonderd te blijven van een vijandige wereld. Hoewel ze in de wereld leven, dat ze dan toch niet van de wereld zijn. En dat ze ook niet de hoogmoedswaanzin zich toe-eigenen, waarmee ze zich stellen boven de wereld, opdat men die wereld wel eens even zal bekeren, of kersten, of het koninkrijk Gods daarin zal brengen, of wat dan ook. Dat is helemaal niet de bedoeling, dat staat ook nergens in de Bijbel. Dat komt voort uit de gedachten van hen die zich christenen noemden, of ze dat waren, weet ik niet, maar dat doet er ook niet toe nou. Hè? Maar het komt uit de gedachten van mensen, niet uit Gods gedachten. Als in de wereld wat groots tot stand moet komen, dan weten wij, punt 1, wie dat zal doen. Punt 2, wij weten wanneer het zal gebeuren. Het gaat niet zozeer om de datum, maar we weten in ieder geval dat zolang wij hier zijn, gebeurt dat in elk geval niet. Dat is het belangrijkste. Omdat het in onze dagen niet de bedoeling is. De aanwezigheid van de gemeente nog hier op aarde is de beste garantie voor het uitblijven van dat grote werk wat God zal doen hier op aarde. Want dat komt pas hierna. En daar gaat het maar om. En als we dat weten, kunnen we daarvan uit leven in overeenstemming met het voorbeeld wat de apostel Paulus ons heeft nagelaten. Als die kleine man, inderdaad, die groot was omdat de kracht Gods door hem werkte. En hij stelde tot voorbeeld, niet voor degene die net op dezelfde wijze als hij de Heer diende, maar hij stelde dat als voorbeeld voor elke gelovige uiteraard. Want dat is het voorland, dat is de situatie van elke gelovige. Wees mede mijn navolgers, broeders. En let wel, dit is niet een brief aan Titus of Timotheus of Philemon. Zo van een enkele gelovige die op bijzondere wijze de Heer dienen. Het is een gemeentelijke brief. De Filippenzen, gelovigen in het algemeen. En tot hen wordt gezegd, wees mede mijn navolgers, broeders. Het wordt dus tot alle gelovigen gezegd. En er staat er meteen bij, en merkt op degene die al zo wandelen gelijk je ons tot voorbeeld hebt. Zodat Paulus niet alleen zichzelf tot voorbeeld stelt, maar hij stelt ook tot voorbeeld degenen die Paulus als voorbeeld hadden. Nee, dat betekent gewoon dat aangezien Timotheus Paulus ook tot voorbeeld had, is Timotheus dus ook ons voorbeeld geworden. Dat betekent het. Let erop, merkt op diegene. Let of zie op diegenen die wandelen zoals Paulus. Want die geeft het voorbeeld, of die geven het voorbeeld. Omdat het voorbeeld is van Christus zelf. En dat is van belang, want er zijn velen die anders wandelen, staat er. En er staat ook bij wat het is. Dat andere. Hoe anders. Wel, er staat erbij, er zijn velen die wandelen anders, vers 18, let op velen, hè. Er stond niet weinigen in vers 17, daar stond er niet, weinigen, maar in vers 18 staat velen, en als je nou heel goed kunt lezen, dan lees je dus alsnog weinigen terug in vers 17, hè. Want er zijn er velen die anders wandelen, dan zijn er blijkbaar weinigen die wandelen zoals Paulus. Zo is het natuurlijk ook. Maar goed, vers 18. Vele wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruisers van Christus zijn. Zeg nadat dat apostel Paulus deze dingen die hij hier zegt dus vele malen herhaalt en herhaald heeft. Namelijk dat er zoveel zijn die anders wandelen. Dus de droefheid uiteraard van de apostel Paulus, vanzelfsprekend. Het was zijn bediening om onder andere voorbeeld te zijn voor de gelovigen. En als dat voorbeeld niet uitwerkt, of als men dat voorbeeld niet navolgt, is dat uiteraard tot droefheid van het voorbeeld zelf. Dat is een heel gemakkelijk te volgen gedachte. Paulus was daar dus bedroefd over. En hij zegt, ik heb het al vele malen gezegd, zeg het nu weer. En nu, hij zegt, nu zeg ik het ook wenende. Ik zeg het nu weer. Wenende. Het wil niet zeggen dat hij voorheen er niet bij weende. Het wil zeggen dat wat hij voorheen gezegd, zegt hij nu ook. Wenende. En dan kun je net zo goed lezen alsof hij het al die keren al wenende gezegd heeft. Dat lijkt mij meer voor de hand te liggen overigens. Hè? Dus vele mannen anders van de welke ik dikmaals gezegd heb. En nu ook wenende zeg. Als u tenminste klemtonen verstaat. Hè? En nu ook wenende zeg. Dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Dan ben ik mij bewust dat er altijd discussies ontstaan rondom de term kruis van Christus. Maar ik versta daaronder het kruis van de Heer Jezus die wij inmiddels kennen als de Christus. Het kruis van wat stond letterlijk op Golgotha. Dat versta ik er altijd onder, dus dat is makkelijk om het even uit te leggen dan. Hè? Ja. Dat blijkt ook dat het dat is, zo staat erachter. Er staat namelijk dat ze vijanden zijn van het kruis. Waaruit blijkt dat? Hoezo? Wat betekent dat? Wat is dat? Nou, er staat, welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? Dat waren drie tamelijk dichterlijke manieren om het te zeggen. Paulus probeert er eerst drie keer netjes te zeggen. En daarna zegt hij het gewoon keihard, in klare taal die iedereen kan begrijpen, de welke aardse dingen bedenken. Dat is het namelijk. Want Als het einde het verderf is en als de God de buik is en als de heerlijkheid is in de schande, dan betekent dat gewoon dat men aardse dingen bedenkt. En als men aardse dingen bedenkt, is men vijanden van het kruis. Waarom? Eenvoudig, omdat het kruis een eind maakt aan de aardse dingen. Welk kruis? Vroeg op de zon, hè? Het kruis van hem die wij kennen als de Christus, maar die onder de naam Jezus en onder de titel Koning der Joden, maar het is de Christus, stierf op Golgotha. Want daar, aan dat kruis, ik ken geen ander, nogmaals, maar aan dat kruis, daar werd de wereld, werden de aardse dingen geoordeeld. Ja, ja, precies als wat in Galaten staat. Ik zal roemen, ik zal niks anders roemen, zegt hij, dan in het kruis. Oh, hoe staat het er precies? Laat ik het eens even precies opzoeken. Het kruis van onze Heere Jezus Christus, dat is Galaten 6 vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is. En ik ken maar één kruis waardoor de wereld gekruist wordt, en dat is het kruis van Golgotha. Waar de schepper zelfs van deze wereld zijn leven gaf. Waar de schepper, die zich vereenzelvigd had met deze schepping, en die dus in de plaats stond van deze schepping, wel, hij stond en hij hing daar in de plaats van deze schepping. En daar werd de wereld geoordeeld. Mijn vader zei vroeger altijd, als je wilt weten hoe God denkt over de zonde en over de wereld en over de zondaar, dan moet je daar terecht bij Golgotha, dan moet je zien wat daar gebeurt aan het kruis. Daar kun je zien hoe God oordeelt en afrekent met deze dingen. Het is niet voor verbetering vatbaar, hij ontfermt zich daar niet over, hij veroordeelt het en doet het weg, maakt er een eind aan. Dat is gebeurd door het kruis van onze Heer Jezus Christus. Want daardoor is de wereld mij gekruist en ben ik der wereld gekruist. Dat is Galaten 6 vers 14. Zodat er alleen nog maar één ding overblijft wat enige kracht heeft. Niet de oude schepping, maar een nieuw schepsel, dat staat er. Want in Christus Jezus, vers 15 van Galaten 6, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, want dat is allemaal oude schepping. Maar een nieuw schepsel. Er zijn twee mogelijkheden, meer niet hoor. Je kunt het natuurlijk verschrikkelijk gecompliceerd maken, als je wil. Maar dat is tamelijk onbijbels. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men dient de oude schepping, of men dient de nieuwe schepping. Maar de oude schepping werd geoordeeld aan het kruis. En als men, als, hoewel men in Christus, in de opgewekte Christus, een nieuw schepsel geworden is, als men daarna toch de voorkeur, ik zei, voorkeur geeft aan de oude schepping en daaruit leeft, omdat men dat prioriteit geeft in het leven, dat is voorkeur, hè, dan is men vijand van het kruis van, nou ik ken maar één kruis, het kruis van Christus dus. Het kruis van hem die nu aan Gods rechterhand zit. De uitdrukking wordt er trouwens meteen mee verklaard. Christus is namelijk de opgewekte. Dat is terecht opgemerkt, ja. Christus is de opgewekte. Maar als men leeft uit het oude leven in plaats van uit het nieuwe, dan is men vijand van dat kruis van die opgewekte Christus. In de zin van, dan is men vijand van de weg waar langs hij die Christus werd. Er zijn vele gelovigen, vele mensen in het algemeen, of je dat gelovig mag noemen, weet ik nooit, hè? Daar struikel ik altijd over. Er zijn vele mensen die graag deel hebben aan wat Christus is. Ja, maar die geen deel willen hebben aan wat hij was. En zo kom je er dus niet. En een mens mag dan nu een beroep doen op God en op Christus die in de hemel is. Het leidt tot niets wanneer hij niet bereid is zich te onderwerpen aan wat God gesproken heeft. Het eigenaardige verschijnsel doet ze voort. Werd me vandaag nog door iemand letterlijk voorgehouden vanmorgen. Die zei, het is zo gek, er zijn mensen die geven zich uit voor gelovigen. Dat noemen ze ook zo. En als je erover gaat praten, geloven ze niks. Ze geloven niet in Adam, ze geloven niet in Eva, het begin van het Bijbelverhaal. En ze geloven ook niet in de opstanding van Christus tot op heden, het eind van het Bijbelverhaal. Ze geloven allemaal niks. Wat er tussenin zit, dat geloven ze waarschijnlijk ook niet. We hoeven verder niet over te praten. Maar wat men dan wel gelooft, men is wel gelovig, maar wat men gelooft, dat weet men dus blijkbaar niet. Niks dus. Onzin. Hè? Men probeert te claimen, beslag te leggen op de heerlijkheid van Christus nu. Men doet soms ook een beroep op hem. Men bidt tot hem. Maar het leidt tot niks. Waarom niet? Omdat men zich niet onderwerpt aan die schrift. En onderwerpt aan wat God gesproken heeft. En als wij navolgers zijn van Christus, als wij navolgers zijn van Paulus, en als we navolgers zijn van degene die Paulus tot voorbeeld hadden, dan zullen wij inderdaad niet leven uit deze aardse dingen, zullen we niet aardse dingen bedenken, maar in tegendeel, dan zullen we hemelse dingen bedenken. Dat is niet alleen wat hier staat, hier in Filippenzen 3, maar natuurlijk ook in Efeze en meer speciaal nog natuurlijk in de volgende brief, namelijk Colosse. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Wanneer? Wel, nadat men met Christus is opgewekt. Nadat men verlost is van de eerste beginsel der wereld. Dat is Colossense 2, hè? Nadat men verlost is van de eerste beginsel der wereld en daarvan zijn afgestorven. Daarna zoeken wij met Christus de dingen die boven zijn. Dat is Colossense 3. Dat is de volgende, leest u het maar na. Je moet eerst het een gehad hebben, het een afleggen om het ander te kunnen aanvaarden. Als men het eerste niet los wil laten, kan men het tweede niet aanvaarden. En voor wat betreft de aardse dingen is Christus niet nut. Nee. Omdat slechts een nieuwe schepping van God enige kracht heeft. Wat hier dan ook staat is over diegenen die anders wandelen, anders dan de Heer Jezus, anders dan Paulus. Er staat, hun einde is het verderf. Dat is niet alleen hun eind, maar het is zelfs hun doelstelling. Want einde betekent ook doel. Dat is waarna ze werken. Waar ze gericht op afgaan. Weet u wel, u kent dat wel. Samen op weg. Ik heb het al vaker gezegd, ik weet niet waar naartoe, maar men is samen op weg. Ik weet nu waarheen. Hier staat het. Hè? Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? Dat betekent gewoon dat zij de oude mens dienen. Want dat is die buik, hè? Daar staat die buik voor. Dus wat ze dienen, dat is de betekenis van het begrip God immers. Degene die gediend zal worden. Ze dienen zichzelf. Hebben eventueel wel de Heer daarbij nodig. Roepen God aan. Heel hard, anders hoort hij niet. Maar hij hoort het sowieso niet. Omdat God zich niet laat gebruiken voor het dienen van de buik. En het denken van aardse dingen. Maar goed, hun God is de buik. En hun heerlijkheid is in hun schande. Daar beroemen ze zich op. Ja, ik wil nog niet voorbeelden uit de krant. Om naar de krant erbij te halen vind ik ook zo overdreven. Maar je leest daar dus wel het een en ander in, hè? We staan op de kansel, worden geacht het woord van God te spreken. En in plaats spreken ze over hun eigen schande en beroemen zich daarin. En noemen we nog de naam van God bij ook. Nou, laten we het maar niet verder over hebben. Goed. Hun heerlijkheid is in hun schande. Kortom, zij bedenken aardse dingen, de dingen van hier beneden. Maar, vers 20. Maar onze wandel, kijk, hun wandel, de wandel van degene die anders wandelen, is een wandel die leidt tot verderf. Men is op weg naar het verderf. En ze bedenken dus aardse dingen. Daar zijn ze mee bezig. Ze doen ook aardse dingen, maar als je aardse dingen bedenkt, doe je dus ook die aardse dingen vanzelfsprekend. Het begint bij de gedachten. Ik zeg altijd, waar gaan je gedachten naar uit? Ons leven bestaat niet uit wat wij doen, ons leven bestaat uit wat wij denken. Dat is ons leven. In dat denken zit wie wij werkelijk zijn. De rest is uiterlijke uitwerking ervan. Het zijn symptomen. Of we die herkennen of niet, heeft er niks mee te maken. Maar gaat om ons denken, gaat om wat hierin, in ons is beter, ik kan beter een halve meter lager wijzen, naar ons hart eigenlijk, hè. Maar goed, ons binnenste. Maar aardse dingen wil denken, wil zeggen dat men uiteraard ook aardse dingen doet. Maar het gaat erom dat men daarop gericht is alleen maar, dat het daarom gaat. Maar van onze wandel, de wandel dus van degene die de Heere Jezus en Paulus en de zijnen als voorbeeld hebben, die wandel uiteraard, hè. Je moet de draad vasthouden, zeg ik altijd. Hè? En als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik ook altijd. Hè? Dus onze wandel is in de hemelen. Nou weet ik wel dat het woord wandel van vers 20 in de nieuwe vertaling vertaald is met burgerschap. Maar dat kan allebei. Hè? De betekenis van het woord ligt ongeveer daartussen. Het gaat om de positie die wij innemen als gelovigen. De dingen waarmee wij ons bezighouden, waarin wij betrokken zijn. Dat kun je vertalen met burgerschap, dat kun je ook vertalen met wandel. In beide gevallen zul je het moeten uitleggen. En dat doe ik dus nu ook, hè. Onze wandel, onze sfeer, de sfeer van dingen die wij bedenken. Hè? Onze positie, de plaats waar wij onze rechten hebben. En waar onze administratie gevoerd wordt. De plaats waar ons thuis is, laat ik het dan zo zeggen. Het is de hemel. Toch? Dat betekent het hoor, dat woord wandel. Ik zeg, dat is ons domicilie eigenlijk. Dat is eigenlijk een heel mooi woord, maar de juristen kennen dat denk ik wel. Je kiest ergens domicilie. Dat is de plaats waar je thuis wordt. Daar wordt alles aan geadresseerd. Dat is de positie die je inneemt. Daar worden dingen geadministreerd. Maar administratie veronderstelt zelfs regering. Daar worden ze beheerst, betekent het ook. Nou, dat is de betekenis ongeveer van dit woord. Maar ik lees maar weer gewoon onze wandel. Onze wandel, in tegenstelling tot die velen van vers 18. Onze wandel, van die weinigen dus, hè. Onze wandel is in de hemelen. Welke hemelen? Hoezo hemelen? En dan kan de apostel het zo snel zeggen, je moet heel langzaam lezen dan, hè. Waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Maar als wij hem daaruit verwachten, dan is hij nu nog daarin, uiteraard. En dan is de volgende vraag, waarom is onze wandel in de hemelen? Waarom is ons burgerschap als domicilie in de hemelen? Omdat hij daar is. Dat is Colossense. Het is een mooie redenering van mij natuurlijk, maar het staat gewoon in de Bijbel hoor. Zoek de dingen die boven zijn. Colossense 3 vers 2, dus één bladje omslaan in mijn Bijbel althans. Colossense 3 vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. Filippenzen stond zij bedenken aardse dingen. 3 vers 19. Maar van ons staat, zoek de dingen die boven zijn, of bedenk de dingen die boven zijn. Dat is contrast natuurlijk. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is dus de hemel. En bedenk niet die op de aarde zijn, nog steeds Colossense 3 vers 2. Waarom niet? Waarom niet die aardse dingen bedenken, maar waarom wel hemelse dingen bedenken? Want je kunt dus zeggen, maar we zijn toch nog op de aarde? Dus het is toch vanzelfsprekend dat we aardse dingen bedenken. Nee, we hebben het hier over juridische zaken, weer eens een keer. Hè? Waarom bedenken wij hemelse dingen en niet de aardse? Wel, want gij zijt gestorven. Dat wil zeggen, wij zijn gestorven. Ja, aan het kruis van Golgotha, inderdaad. Der wereld gestorven. Ons burgerschap van deze aarde werd daar beëindigd. Wij werden daar geëxecuteerd en vervolgens op grond daarvan uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Waarmee we ons burgerschap van de aarde verloren. Zo kan iemand, ik weet niet of het nog gebeurt ooit, maar zo kan iemand bij verstek ter dood gebracht worden. Ik denk altijd maar zo beter bij verstek dan echt. Maar goed, als je bij verstek te dood gebracht wordt, dan wil het gewoon zeggen dat je geëxecuteerd wordt. Dat kan natuurlijk niet. Maar gewoon, ze hebben je niet kunnen pakken, maar wel te dood veroordeeld. Dan word je officieel wel degelijk uit het bevolkingsregister weggehaald hoor. en verjaring van misdaad, dat kan natuurlijk wel. Maar als je stelt dat je misdaad verjaard zou zijn, maar je komt terug nadat je bij verstek geëxecuteerd bent, dan besta je niet, hoor. Er is een bekend verhaal trouwens over, hè? Heb je dat ooit gehoord? Hè? Nou, dat was een figuur uit de Belgische opstand. Mijn vader vertelde dat verhaal altijd. Het was een figuur uit de Belgische opstand. Domela Nieuwenhuis, Belgische anarchistische toestand in elk geval. Die man werd bij verstek, ik geloof dat ze een strooie pop hebben opgehangen of zoiets. Maar in ieder geval werd officieel geëxecuteerd. Maar vele jaren later meldde hij zich voor een erfenis. Want de familie van hem was overleden waarvan hij erfgenaam zou zijn. Maar dat ging niet door. Waarom niet? Omdat deze domela Nieuwenhuis niet bestond. Die was toen en toen daar en daar overleden. Wat heet? Geëxecuteerd. In het bijzijn van getuigen. Officieel. De man bestond, hij had geen rechten meer. Hij hoeft ook niet meer in militaire dienst natuurlijk. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar zijn rechten verspeeld. Nou zijn wij, wie zijn we ook alweer? Jan met de pet, zal ik maar zeggen. Wij hebben, weet ik veel, iemand. Hè? En dan hebben wij hier op aarde wat moeilijkheden. Dan gaan we naar de Heer en zeggen, Heer, ik heb hier wat moeilijkheden. En zou u die niet... Hè? U bent onze rechter, u komt de wraak toe en al dat soort dingen meer. Zou u dat niet voor me kunnen regelen? En weet u wat de Heer dan zegt? Jammer de pet, die ken ik niet. Staat niet meer in het boek. Het is gedood, is geëxecuteerd. Is gestorven en begraven met Christus. En zegt niet dat het niet waar is. Want als er iemand getuige van was, was het God zelf uiteraard. Dat is gebeurd. Het is om die reden dat wij geen aardse dingen zouden bedenken. Niet dat het verboden is, maar het brengt ook niet veel goeds. Dat kan ook niet, want als het veel goeds zou moeten brengen, zou het veel tijd moeten hebben, dat heeft het niet. Dat bedoel ik alleen maar, hoor. Dat wil zeggen... Als wij voor Christus, alleen voor dit leven, op Christus zijn hopende, 1 Korinthe 15, zijn wij de ellendigste van alle mensen, want dan hebben wij helemaal niets te verwachten. Als we van Christus wat moeten verwachten voor dit leven, puur voor dit leven, dan hebben wij totaal geen enkel recht. Dan kun je beter je recht zoeken bij de overheid hier. Daar heb je ook weinig kans overigens, maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, daar sta je tenminste nog in het bevolkingsregister. Maar bij de Heer niet, hoor. Bij de Heer staan we wel in een register, maar dat is niet van deze aarde, maar dat is van de hemel. Onze namen zijn opgeschreven, staat er ook, staan opgeschreven in een Jeruzalem wat boven is. Dat staat er toch in Hebreeën 12. Daar hebben we burgerschap. Als we voor dat leven op Christus hopen... Dan doen we precies wat de Heer van ons verwacht. Dat is het enige wat we doen kunnen trouwens. Omdat dat leven is inderdaad door hem aan ons gegeven. En van hem hebben wij te verwachten het onderhoud van dat leven en alle verdere zegeningen. En dan verder moet er gezegd worden dat wij al in het bezit gesteld zijn van al deze geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Efeze 1 vers 3. Maar voor aardse dingen niet. Daarom, hoewel wij hier op aarde zijn en in dit lichaam wonen, is het toch beter om de dingen die boven zijn te bedenken, omdat wij hier op aarde geen rechten hebben. Het is dat de wereld dat niet weet. Daardoor claimen wij nog rechten hier beneden. Daarom kan dat nog. Maar wij zouden zelf beter moeten weten. Namelijk, dat wij gestorven zijn, der wereld zijn gestorven, zullen Paulus kunnen zeggen, niet meer ik, hè, maar Christus leeft in mij. Niet meer ik leef, maar toch heb ik leven ontvangen. Wat ik nu in het vlees leef, leef ik door Christus en voor Christus. En daarom zouden wij de dingen die boven zijn moeten bedenken. Ons burgerschap, onze wandel, Filippenzen 3, vers 20. Is in de hemel, daar is onze plaats. Dat we in dit lichaam hier op aarde zijn, dat is daar helemaal niet mee in strijd, integendeel. Maar onze plaats, ons domicilie, is in de hemelen. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand God, zegt Colossenzen 3, vers 1. Waar staat, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En Filippenzen 3, vers 20 zegt er meteen achteraan, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Namelijk, wij zoeken dingen die boven zijn, want daar is Christus en daaruit verwachten wij hem. Beide, uiteraard. Dat is gemakkelijk, als wij geloven dat hij daar is. En we geloven eveneens dat hij nog iets groots zal doen in deze wereld. Om het dan maar weer nog maar eens zo te zeggen. Dat betekent het dat wij hem inderdaad uit die hemel verwachten. Omdat hij zich zal openbaren ook hier op aarde. Daarom zoeken wij de dingen die boven zijn. En daarom bedenken wij de dingen die in de hemel zijn. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Leuk hè, dat hij hier zaligmaker heet. Zoekt u zaligheid? Wel, dat komt alleen van de zaligmaker. En aangezien die in de hemel is, kan die zaligheid dus ook inderdaad alleen daar vandaan komen. En voor zover wij zegeningen hebben te verwachten en kunnen verwachten, kunnen ze slechts komen uit die hemel. Waarbij wij dus meteen zien dat dit verwachten van de zaligmaker uit de hemelen in vers 20 niet alleen maar slaat op de wederkomst van Christus en op, dus op de opname van de gemeente ook en zo, maar het slaat net zo goed op onze levensverwachting nu. Als de zaligmaker al tot ons komt, als de zaligmaker zich al over ons ontfermt, nu, terwijl wij hier zijn, dan is dat toch vanuit de hemel. Daarom zouden wij die hemelse dingen zoeken, dan wel bedenken. Wij verwachten hem namelijk altijd. Niet dat we hem al dagen, nou ja, dat mag ik misschien niet zo zeggen. Maar misschien verwachten wij hem niet alle dagen in de zin van zijn wederkomst. Dat zou kunnen. We hebben ook wel tamelijk aardige redenen voor hem, misschien. Hè? Maar daar gaat het nou niet om. Maar dat zou kunnen. Maar in ieder geval verwachten wij onze zegeningen dagelijks van hem, uit de hemel. En dat betekent dat wij het verwachten van hem, als we tegen de Heer zeggen dat we het van hem verwachten, wil het niet zeggen, denk ik, dat wij dus verwachten dat alles pas komt straks bij de opname van de gemeente of zo, of bij zijn wederkomst. Integendeel, dus ook voor nu. Net zo goed. Maar zoals diegenen die anders wandelen, gericht zijn op het verderf, zo zijn wij gericht op de hemel. Maar zoals het verderf komt, tot diegenen die anders wandelen, zo komt de zaligmaker en daarmee dus de zaligheid tot de gelovigen. En die zaligmaker heet dan de Heere Jezus Christus. Dat is diezelfde wiens kruis zojuist genoemd werd in Galaten 6. Roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Het kruis van onze zaligmaker. De Heere Jezus Christus. Hier staat de uitdrukking. Je verwandt de kruis dan wat korter. Maar het is uiteraard dezelfde en ook hetzelfde. En als dan die verheerlijkte Christus verschijnt. Als die zaligmaker komt uit de hemel tot ons. Dan staat er ook wat hij zal doen in vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Is ons lichaam vernederd? Jawel. Ja, dat kun je gewoon, ja, dat is makkelijk, want dan hoeven we tenminste niet te vragen wiens lichaam wat meer vernederd is dan de ander. Want als je gaat praten over wie nog meer vernederd is dan de ander, heb je het in feite over wie hoger is dan de ander. Dat begrijp je toch, hè? Of begrijp je dat niet? U weet toch waarom de ene mens de ander de grond intrapt? Vernederd dus. Dat weet u toch? Omdat hij zelf hoger zou staan, toch? Dat weet u toch? Als we nou praten over gelovigen die vernederd worden, betekent toch dat we onszelf daarboven stellen? Als de een meer vernederd is dan de ander, betekent toch ook dat de een hoger is dan de ander? Maar dat is niet aan de orde. Dat bestaat ook helemaal niet. Alle gelovigen hebben een lichaam dat vernederd is, omdat het hier op aarde, hier beneden is gewoon. En het heet een vernederd, u zult zeggen, maar dat lichaam hoort hier toch? Jawel, 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 ho, ho, maar dat was lang geleden. Dat het hier hoorde. Sinds het leven Gods daarin woont, hoort het lichaam hier niet. Niet op grond van het lichaam, maar op grond van wat daarin woont. Het lichaam ontleent zijn betekenis en zijn positie niet aan zichzelf. Er is bij God immers geen aanneming van het lichaam. Ja, de persoon, de buitenkant betekent dat. Het lichaam. Zie je? God verkiest geloof, God verkiest wat in de mens is. En aangezien Gods geest, Gods leven, de goddelijke natuur in de gelovige is, hoort dat lichaam van die gelovige feitelijk niet meer hier op aarde. Daarom heet sinds wij wedergeboren zijn ons lichaam een vernederd lichaam. Dat was het niet, maar het wordt het op het moment dat wij tot aanvaarding van de Heer Jezus komen. Omdat het wat erin zit, vernederd is. En dat is ook de reden waarom in de toekomst die dingen veranderd worden. Staat ook, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Nou, kun je natuurlijk zeggen dat het leven van Christus ook in onze levens een uitwerking heeft in ons lichaam. Dat is waar, maar het is al een tamelijk gevaarlijke redenering, omdat die dikwijls vervolgd wordt met de gedachte dat dus sommige lichamen van gelovigen wat meer verheerlijkt worden al dan andere, omdat het nou al gebeurt, weet u wel? Het gebeurt nu al, weet u wel? Het lichaam wordt al veranderd. Dat is niet waar. Het lichaam is levend gemaakt met Christus. Dat is wat in Romeinen 6 staat. Maar daarom is het niet veranderd. Want de verandering van het lichaam, wel, hoe lang een gelovige ook op aarde leeft, hoe lang Christus ook actief is in die gelovigen, dat lichaam wordt nooit een verheerlijk lichaam. Never. Integendeel. En als dus het lichaam veranderd wordt, is het niet door de geleidelijke werking van Gods geest en Gods kracht in dat lichaam, maar in tegendeel, als het lichaam veranderd wordt, komt dat omdat de Heer Jezus uit de hemel verschijnt, de zaligmaker, die een verheerlijk lichaam heeft ontvangen en die ons tot zich trekt, waardoor ook wij een verheerlijk lichaam ontvangen. Dat is alles. Pas bij die gelegenheid. En dat is niet de kwestie van geleidelijkheid, in tegendeel. Dat gebeurt namelijk in één 1 Korinther 15, gebeurt in één punt destijds, heet dat daar. Een atoom van tijd staat er zelfs, hè. Een ondeelbaar ogenblik. In een punt destijds. Zo van het ene moment op het andere. Dat is niet de geleidelijke werking. De verandering van het lichaam gebeurt niet geleidelijk, maar gebeurt eensklaps. Dat wil zeggen, in één klap, hè. Nee, want de bezuin slaat, dus dat is een flinke klap. Daar staat het toch, hè? God. De Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Want als het gevoel en de gezindheid van Christus in ons is, dan zal dat ook leiden tot verheerlijking met Christus. En dan leidt het dus ook tot een verheerlijk lichaam. En ik verwees nu natuurlijk, naar Filippenzen 2, waar stond in vers 5, want dat gevoel zei u, welk ook in Christus Jezus was. En er wordt Christus als voorbeeld aangehaald, waarna gezegd wordt dat hij uitermate verhoogd is en gezeten in de rechterhand Gods. Uiteraard in een heerlijk lichaam, een verheerlijk lichaam. Maar als datzelfde gevoelen, diezelfde gezindheid, in ons is, dan betekent dat uiteraard ook dat ons lichaam veranderd zal worden en gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam. En zoals dat bij de Heer Jezus ook niet geleidelijk gebeurde tijdens zijn leven op aarde, zo gebeurt dat bij ons ook niet. En andersom, zoals dat bij hem of van het ene moment op het andere gebeurde in zijn opstanding en hemelvaart, zo gebeurt dat met ons ook. Precies gelijke wijze. Dat is ook wat hier staat. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Wanneer vindt er dus plaats? Pas in de toekomst, niet eerder. Met geen mogelijkheid. Ja, dat is precies dezelfde gedachte overigens als dat er geleerd wordt in de schrift. Dat we zonen Gods zouden zijn. We zijn kinderen Gods, we moeten zonen Gods worden. Toen heeft men weer uitgevonden, moeten we maar goed ons best doen om zoon van God te worden. Maar wat staat er in Romeinen 8? Wanneer worden wij tot zoon gesteld? Van het ene moment op het andere, namelijk bij de verlossing van ons lichaam, staat daar. Toch? Ja, staat er echt hoor, Romeinen 8. Bij de verlossing van ons lichaam. Pas dan. Nou, dat is wat hier ook over gaat. De verlossing van ons lichaam is inderdaad de verheerlijking van ons lichaam. Dan wordt het namelijk losgemaakt van deze aardse dingen, van deze vernedering. En als het losgemaakt wordt, is het net een ballon. Er zit ook geest in een ballon, dat weet u waarschijnlijk. He? Gas, geest. En als die losgemaakt wordt, zal het aardse eruit gegooid worden. Wat eigenaardig is dat, hè? Dan zal het zand eruit gegooid worden, weet u, die zandzakken. Beeld van de oude mens, weet u wel. Gooi ze uit de... Weet u dat niet? Gooi ze uit het maantje, hè? En dan gaat de ballon omhoog. Eens breekt in mij het zilveren koord en dan gaat de ballon naar boven. Dat is ongeveer de gedachte. Van de aarde naar de hemel, dat is het. Dan wordt het ontbonden. En dan is men met Christus. Dat is zoals de apostel Paulus het over zichzelf formuleert. Het is altijd hetzelfde verhaal, maar dan met andere woorden. Nou, die verlossing van ons lichaam wil zeggen dat ons vernederd lichaam veranderd wordt. En als een moet je eens opletten, goed lezen. Hè? Als een vernederd lichaam veranderd wordt, wat gebeurt er daarmee? Ik zoek het juiste woord. Ik versta u niet, u praat zo zachtjes. Nou goed. Ja, het wordt verhoogd. Als het vernederd lichaam veranderd wordt, dan wordt het anders. Als iets wat beneden is dus, hè. Anders wordt. Het kan alleen maar zijn dat het van verhoogd wordt. Het enige denkbare antwoord. En zo staat het hier ook. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dan wordt het dus verhoogd. Maar er wordt een ander woord gebruikt voor verhoogd, namelijk, er wordt gezegd, verheerlijkt. Namelijk, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Zodat u maar beziet dat verhogen en verheerlijken in de Bijbel synoniem zijn. Dat heb ik geleerd van Johannes. Ja, goed. En God zal dat doen naar de werking der sterkte. Zijn er kracht, maar dat staat hier niet, maar ergens anders, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat stond in Efeze 1. Ik heb de tijd niet genoemd, dus het wordt weer tijd om het weer eens aan te halen. Hè? De werking der sterkte, zijn kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Die werking in ons namelijk, dat staat in Efeze 1 namelijk, hè. Er staat namelijk dat we door diezelfde kracht, diezelfde werking mede opgewekt zijn en mede gezet zijn in de hemel. Maar het is diezelfde kracht waardoor ook ons lichaam verheerlijkt en dus veranderd, namelijk verhoogd of verheerlijkt zal worden en dus ook de hemelse bestemming zal bereiken. Dus naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen, zodat je maar weer ziet dat het van belang is dat wij ons aan hem onderwerpen en als wij dat doen, dan onderwerpt hij ons aan zichzelf. Dat wil zeggen, dan ontfermt hij zich ook over ons. En dan doet hij met ons wat hij wil. Dat is onderwerpen. En voor ons is het verstandig om niet onze eigen wil voorrang te verlenen in ons leven. Want daar zijn we aardse dingen aan bedenken. Maar om ons te onderwerpen aan zijn wil, opdat hij ons zou, dat doen we op, verhogen, veranderen, verheerlijken, enzovoorts. En dat is wat Peter, ik meen dat tenminste dat Peters was, die zei, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, en dan zal hij u verhogen. Alles wat onder Gods hand komt, dat verhoogt hij. Gods rechterhand doet grote daden. Dat staat vele malen in de schrift. Dat is wat God doet. De dingen aan zich onderwerpen en daarmee verheerlijken of verhogen. En als we dat weten, als we weten dat dat de weg is van de geloof, als we dat voorbeeld van de Heere Jezus zelf en van Paulus en de zijnen voor ons hebben, dan zegt Paulus, zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, die ook mijn navolgers geworden zijt, mijn blijdschap en mijn kroon staat al zo in de Heere, geliefde. Want de gelovige wordt geacht te staan, hij is opgericht immers, hoe moet ik maar zeggen, opgewekt. Hij staat, hij heeft deel in de opstanding en zijn staat, zijn positie is in de hemelen, zei vers 20 van het voorgaande hoofdstuk en 4 vers 1 bevestigt. Dus staat dan zo in de Heer, niet in de wereld, niet in de aarde, zelfs niet in de gemeente, maar in de Heer. En dan sla ik het verhaal van die namen maar even over, het zal me te veel tijd vergen nu, maar ik ga verder met dan met vers 4. Waar dan staat, verblijd u in de Heere te alle tijd. En nog eens een keer, verblijd u. Want als dat voorgaande waar is, als dat ons eigen geworden is. Ja, ik bedoel natuurlijk gewoon, als we dat geloven. En daaruit leven. Dan blijft er maar één ding over om te doen. Er zijn mensen die willen graag wat doen, hè? En wat maken we dan? Dan maken we blijheid, hè? Ja, inderdaad, ja. Dan bouwen wij Efezië. Nee, dat is nou een rare uitspraak, misschien, denkt u, maar het is zo raar niet. Want toen de farao vroeg aan Mozes, maar wat gaan jullie dan doen in de woestijn? Toen zei Mozes, Efezië bouwen. Toch? De Heer een feest vieren. Blijdschap hoort bij het feest. Jazeker wel. De Heer een feest vieren. De verlossing van uit Egypte van Israël is een beeld van de verlossing die tot stand kwam door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, de echte Mozes. En wat daarna is aangebroken is het grote feest. Daar hebben wij deel aan, dat feest. Of niet? Ja, want ook ons paaslam, 1 Korinthe 5, is voor ons geslacht. Dus, wat moeten we daar nou mee? Hè? Dan moeten we handen en voeten geven. Nou, zo laat ons dan feest vieren, staat er. Want het feest van ongezuurde broden, ook wel genoemd het feest van Pascha, volgde op het slachten en eten van het paaslam. En het slachten en eten van een paaslam is een beeld van de dood en opstanding van Christus. Dus wat doen wij dus daarna 7 dagen en alle tijd die ons rest betekent dat? Feest vieren, het feest van de ongezuurde broden der waarheid en der oprechtheid staat. Dat is een beeld van de situatie in mijn leven. Of als die dat te moeilijk is, nemen we het andere feest niet uit de eerste, maar uit de 7e maand. Want daar vinden we in plaats van het slachten eten van het paaslam, vinden we de grote verzoendag. En de grote verzoendag heeft eveneens te maken met de verzoening die tot stand gebracht is door de dood en opstanding van Christus. En wat volgt daarop? Het is grote verzoendag geweest, wat volgt er dan? Het feest van Loofhutten. 7 dagen, een feest waarbij de Heer geacht werd bij Israël, in het midden van Israël te wonen. Ook een beeld van onze dagen, net zo goed. Feest vieren. Bovendien, als vanuit het Oude Testament gezegd wordt dat ooit de blijde boodschap verkondigd zal worden, wat betekent dat dan? Dat betekent dat er dan maar genoot wordt tot het feest. En toen daar de Heer geboren werd, toen de Messias kwam, toen werd er gezegd, eerste commentaar op de geboorte van de Heer Jezus. Commentaar. Vrees niet. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Die al den volken, heel het volk, wezen zal. Waarom? Omdat er een zaligmaker is. Want u is heden geboren, de zaligmaker. Is de zaligmaker geboren? U zegt, ja, toen al. Dat bedoel ik nou niet. Ik bedoel, nou, de zaligmaker werd geboren bij zijn opstanding dan. Nu, hè? Neem we de typologische betekenis, hè? En wat doen we dus? Leven in blijdschap. Feest. Precies dezelfde gedachte. Ik verkondig u grote blijdschap. Dat is gewoon hetzelfde. Ik verkondig u het evangelie. Dat is precies hetzelfde hoor. Het evangelie het welk God tevoren beloofd had. De blijde boodschap. En ieder die blijde boodschap, namelijk het evangelie, onze zaligheid, gehoord heeft, geloofd, kan eigenlijk nog maar één ding doen als hij dan wat doen wil. Blij zijn. Dat staat hier ook. Verblijft u in de Heere te alle tijd. Als het in de Heere er niet bij stond, kon het natuurlijk ook niet. Je kunt natuurlijk niet zomaar zeggen, verblijft u te alle tijd. Nee, dat kan niet zo. Dat kan je zomaar zeggen. Hè? Maar in de Heer wel. Waarom? Omdat de Heer altijd leeft. Omdat de Heer altijd attent is. Omdat de Heer altijd voor ons zorgt. Omdat wij een hoge priester hebben, enzovoorts. Hè? Die volkomen kan zalig maken degene die tot hem gaan. Degene die daartoe gaan, staat er dan. Wanneer dan ook. Te bekwame tijd. Wanneer dan ook. Verblijft u dus in de Heer te alle tijd. En nog een keer, wederom zeg ik u, verblijft u. Het is niet een vergissing, het is de kern van de boodschap. Als wij navolgers zijn van Paulus, als we hetzelfde voor ogen hebben als Paulus, hoe ook de omstandigheden zijn, als we dat voor ogen hebben, dan is het maar één boodschap. Verblijft u en nog eens een keer verblijft u. Maar we hebben toch zoveel reden om niet blij te zijn. Oh ja, is dat zo? Volgende zin. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Dat wil zeggen dat een mens, een gelovige, altijd bescheiden zou zijn. Maar bescheiden, het woord wat hier vertaald is met bescheiden, betekent dat men zich aanpast. Het is aanpassingsvermogen. Men voegt zich, betekent het eigenlijk. Ik heb het dus nagezocht, maar via het Grieks kom je bij een betekenis van men gaat ergens op lijken. Dat wil zeggen, men wordt ergens naar gevormd, naar een bepaald voorbeeld. Zit er echt in. Ik weet dat, ik ga nog geen Griekse les meer geven op dit tijdstip van de zondagmiddag. Dus dat doen we niet meer. Maar dat betekent het eigenlijk, dat men ergens op gaat lijken, naar een voorbeeld gaat lijken. Maar dat in de smalste betekenis betekent natuurlijk dat men gaat lijken op het voorbeeld, namelijk Paulus, of nog beter het voorbeeld Christus. Met wie men dan overeenkomt. Maar dat is ook de betekenis van dat begrip soepelheid. Men past zich aan. Men neemt de vorm van een ander over. Maar niet alleen maar de vorm van de Heer, maar in het algemeen. Vandaar dat die vertaling met bescheidenheid heus zo slecht niet is. Bescheidenheid betekent in de praktijk ook dat men zich schikt naar de omstandigheden. Dat men zich daaraan aanpast. Ja. Dat men niet overal overstruikelt en tegenaan loopt. Bescheiden mensen struikelen niet overal over, hoor. Stoten hun neus ook niet zo vaak. Nemen de omstandigheden zoals ze zijn. Leren ze te aanvaarden zoals ze komen. En wij kunnen ook moeilijk anders. En wij hoeven ook niet eens anders. Sommigen denken dat ze anders moeten, maar laat ik dan zeggen, dat hoeft gelukkig niet. Wij mogen namelijk leven uit de overwinning op de omstandigheden die wij in Christus hebben ontvangen. Ik zou bijna zeggen, dat is onze roeping. Omdat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn, daarom hebben wij niet te strijden. Daarom kunnen wij het ons permitteren om bescheiden te zijn. Of zal ik gewoon zeggen, om Paulus te zijn, om klein te zijn dus. En dan kunnen we ons ook permitteren om blij te zijn. Ja, omdat we in Christus, in de situatie die hier genoemd wordt, meer dan overwinnaar zijn. Dat wil zeggen dat we onaantastbaar zijn, onschendbaar, om eens een oud woord te gebruiken. En dat is de Bijbelse boodschap. Dat is ook de betekenis van het evangelie. Wat betekent de blijde boodschap als het dat niet zou betekenen? Wat voor blijheid zit er in een boodschap die zegt, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Vrouw, moet je dit en dat nu je eenmaal tot geloof bent gekomen. Nu wordt er nog veel meer van je verwacht, enzovoorts. Nee, integendeel. Voor een mens is het namelijk veel moeilijker ook om te leren zich aan te passen en zich te onderwerpen dan te leren te strijden. Maar aan een gelovige is gegeven de overwinning op de strijd. Die strijd is al geweest. Die strijd werd beslecht aan het kruis van Golgotha. Wie daarna nog strijdt, is een vijand van het kruis van onze Heer Jezus Christus. Zo zit dat. En als in Efeze gesproken wordt over de strijd die we hebben, die niet is tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht in de lucht, staat er ook niet dat het een strijd is in de zin van de zullen we eens even tegen de keer gaan, maar er wordt netjes beschreven wat, waaruit die strijd bestaat. Namelijk de strijd om gewoon te blijven staan waar we al stonden. Staan, stand houden, staande blijven. Meer niet? Dat is niet een actieve oorlog. Maar het is blijven staan in de positie, in de genade, Romeinen 5. Of in de vrijheid, Galaten 5, waarin Christus ons gezet heeft. Wel, daar zouden we moeten staan. Staat al zo, staat hier in Filippenzen 4, vers 1. En wanneer we daar staan, dan voegt vers 4 eraan toe. Verblijdt u in de Heer te alle tijd. Wederom, verblijdt u. Uw aanpassingsvermogen, uw voegzaamheid, uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend, de Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd. Dat is één verhaal hoor. Waarom zijn we blij? Omdat we geen ding bezorgd zijn. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerd in alles door bidden en smekingen met dankzeggen bekend worden bij de broeders en zusters en de vrede van de broeders en zusters. Zal uw hart en uw zinnen bewaren. Maar daar komt dus niet zoveel van terecht. Maar dat stond er niet. Er staat, laat uw begeerte in alles door bidden en smeking met dankzeggen bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle broeders en zusters te boven gaat. Nee, er staat verstand hoor. Maar die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zintuigen bewaren. De vrede Gods, die verstand te boven gaat, die ver boven het niveau van de mens uitstijgt. Die vrede die wij in Christus hebben ontvangen door de overwinning die hij behaald heeft. En als de overwinning behaald is, is het immers vrede. Het is de strijd gestreden. Wel, die vrede zal ons bewaren. Niet alleen uitwendig, maar vooral, want wat is in de praktijk veel belangrijker, inwendig uw harten en uw zintuigen. Want daar gaat het om. Dat wat hier binnen in ons is, zou staande blijven. Dat wat God ons gegeven heeft, zou staan blijven, onaantastbaar. Dat we onder alle omstandigheden zouden roemen in Christus die ons opgericht heeft, die ons neergezet heeft en die ons gemaakt heeft, zelfs tot pilaren van de waarheid, hè? Daar staat het toch? Want dat is de plaats die wij innemen. En als we die innemen, dan kan dat alleen maar zijn het gevolg van ons zien op Jezus, de overste leidsman en voor het einde des geloofs. Zodat we met Paulus kunnen zeggen, ik ben der wereld gestorven, en toch leef ik, maar niet meer ik, Christus leeft in mij. En in hem, in Christus, Romeinen 8, zijn wij meer dan overwinnaars. Omdat God ons in zijn liefde getrokken heeft uit de strijd die kenmerkend is voor deze wereld. En ons gezet heeft in een positie van vrede. Een Jeruzalem, een stichting, een onderwijs van shalom, van vrede. Een Jeruzalem dus. Wat boven is. Dat burgerschap hebben we ontvangen. Aan die vrede van dat ware Jeruzalem hebben wij deel gekregen. Dus het oproep blijft. Dat we ons zouden verblijden in de Heere. Maar vanuit die positie meteen zouden uitzien naar de wederkomst van onze zaligmaker uit de hemel. Die inderdaad ons nu nog vernederd lichaam veranderen zal. Amen. Zullen we danken. Ja, trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we mogen roemen in het volbrachte werk, in het werk wat u volbracht hebt in onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat we hem mogen kennen als onze persoonlijke verlasser en zaligmaker. We mogen u dank zeggen, Vader, dat we mogen ervaren en leren wat het betekent om een hoge priester, een verlasser te hebben, die naast ons staat, die ons opricht wanneer wij struikelen, die ons kracht geeft wanneer wij zwak zijn. We danken u, Vader, dat we mogen roemen in de overwinning die er in hem is. We danken u ook dat u ons hebt opgeroepen om blij te zijn. Dat we ons daar niet voor hoeven te verexcuseren, maar dat we inderdaad, roemend op uw woord en uw belofte, ons mogen verblijden te allen tijden, onder alle omstandigheden, in de Heer. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we zo mogen leven. En mogen weten dat wat u ons gegeven hebt onaantastbaar is voor deze wereld. Omdat het een erfenis is die bewaard wordt door hem die in de hemel gezeten is aan uw rechterhand Gods. Maar die naast ons staat en die in onze harten woning gemaakt heeft. Wij danken u, Vader, voor dat voorrecht dat we uw kinderen zijn. Dat we wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dat het uw goddelijke natuur is die in ons is. Dat het Jezus zelf is die in onze harten heeft woning gemaakt. Wiens gezindheid wij ook mogen hebben en zelfs openbaren. Wij danken u, Vader, voor het woord wat u ook deze middag tot ons gericht hebt. We willen u vragen, wilt u ons de kracht geven om ons daaraan te onderwerpen? Wilt u ons die vrijmoedigheid schenken? Opdat we inderdaad zouden leren te leven vanuit de dingen die ons door God in Christus geschonken zijn. We danken u, Vader, dat we zo mochten samenkomen ook deze middag. En ook als we weer van hier gaan, bevelen we elkaar bij u aan. We weten dat we zonder u feitelijk geen stap kunnen doen. Geen stap in elk geval die waarde heeft voor u en voor de eeuwigheid. En daarom brengen we onszelf bij u. Daarom willen we wandelen aan uw hand. Dat is wat wij bidden, dat is wat wij geloven. Dat u ons eeuwig erfdeel bent, die ons zal leiden naar die hemel waar onze heiland in heerlijkheid gezeten is aan uw rechterhand. Wees u zo met ons, richt u onze gedachten, onze harten op u, bewaart u onze harten en zinnen, omdat we zouden leven in vrede en blijdschap, om Christus wil. Amen.